hoofdstuk 20, dan zie je zoiets van Jeremia, hoe die ook een gewoon mens was. Dat hij had een geweldige opdracht gekregen van God als profeet. En dan gaat hij ook dingen zeggen namens God. En dan moet je maar eens kijken in Jeremia 20. Ik zoek het nu inmiddels ook even op. En dan komen we bij het gedeelte. Dan zegt hij het volgende. De zielenstrijd staat erboven vanaf vers 7. Hoofdstuk 20. Zeg ik dat goed? Ja toch, hè? Ja. Hoofdstuk 20, vers 7. Jeremia's zielenstrijd. Dan gaat het dan weer over die ziel, zie? Gij hebt mij overreed, heren. Ik heb mij laten overreden. Gij zijt mij te sterk geweest en heb overmocht. Ik ben tot een bespotting geworden de hele dag. Allen honen ze mij. Want telkens wanneer ik spreek, moet ik het uitschreeuwen van geweld en onderdrukking roepen. Maar het woord des Heren is mij geworden tot smaad en spot de hele dag. Dus Jeremia moest elke keer dingen zeggen en daardoor werd hij bespot. Hij moest het soms uitschreeuwen zelfs op straat. Dus de mensen die lachten hem gewoon uit. Maar zeide ik, ik wil aan hem niet denken en in zijn naam niet meer spreken. Dus toen dacht hij, nou, ik stop ermee. Maar wat gebeurde er? Dan werd het in mijn hart als brandend vuur, opgesloten in mijn gebeente. Wel mat ik mij af om het in te houden, maar ik kon het niet. Want ik heb gehoord het gemompel van velen, schrik van rondom. En wat zeiden ze? Breng iets aan, opdat we hem aanbrengen. Alle lieden met wie ik bevriend ben, loeren op mijn val. Tjongejonge, die Jeremia, die had vrienden en die loerde nou op zijn val. Wellicht zal hij zich laten verlokken, zodat wij hem overmogen en wraak op hem kunnen nemen. En ook vers 11, weet je wat er staat? Maar de Heere is met mij als een geweldige held. Zie je die wisseling? Zie je, dus dan is de ziel weer aan het... Nee, ik wil niet meer praten, ik stop ermee, weet je wel, zo. En dan weer ineens zegt de geest in Jeremia, die zegt iets heel krachtigs. Dan zegt hij, maar de Heere is met mij als een geweldige held. Hij herstelt zichzelf als het ware. Maar dat doet de Heilige Geest doet dat. En dat wil ik echt uitspreken, want anders... Wij worden soms zo vaak ontmoedigd. De duivel kan namelijk je ziel wel bespelen. Bij jouw geest kan die niet komen, hoor. Dat moet je onthouden. Hij kan niet bij jouw geest komen. Jouw geest kan ook niet eens zondigen. Wist je dat? Dat is onmogelijk. Maar je ziel, ja, ik zei het al, zielig, daar komt het woord zielig ook van. Dan denk je, ah, oh, wat zielig, weet je wel. Zeggen, oh, wat zielig. En soms ben je zelf ook zielig. Dan ben je zelf zo zielig. En de duivel gebruikt dat. En hij gaat allerlei dingen aanvoeren, zodat jij je zielig zal voelen. En dan ga je ook vanuit je ziel spreken. Wie geeft je de microfoon? Anders gezegd, wie geef jij je tong? Gaat de geest spreken of gaat de ziel spreken? En helaas, de ziel kan soms heel krachtig zijn, hoor. En op laatst dan zeg je het maar. En dan ga je allerlei negatieve dingen zeggen over jezelf. En ja, dat heeft wel zijn effect. Dus dat moet je weer herstellen. Nou, hier is dus, zie je die overschakeling? In vers 11, ineens zegt hij, maar de Heere is met mij als een geweldige held. Ineens wist hij het weer. Daarom zullen mijn vervolgen struikelen. Zie je, nu was hij ineens weer anders. Nou zegt hij, daarom zullen mijn vervolgen struikelen. En niets vermogen. Ze staan ten diepste beschaamd. Omdat zij hun doel niet bereiken. Een eeuwige, onvergetelijke smaad zullen ze krijgen, zegt hij. En dan denken wij aan de demonen. Want kijk, wij hebben niet te strijden tegen vlees en bloed. Dat weten wij. Wij mogen niet meer vervloeken. Want straks zul je dingen horen en denk je, oeh, dat mag ik niet zeggen. Nee, dat klopt. Oude Testament. In het Nieuwe Testament mogen wij niet meer vervloeken. Dan gaat het verder, vers 12. Ja, de Heere der Heerscharen is een rechtvaardige toetser die nieren en hart doorziet. Ik zal uw wraak op hen zien, want op u heb ik mijn rechtszaak gewenteld. Die zin herhalen we nog even. Want op u heb ik mijn rechtszaak gewenteld. Wij mogen onze rechtszaak op God wentelen. Je hoeft niet zelf te proberen, want dat lukt je toch niet. We kennen die uitspraak, dat is een mooie uitspraak trouwens. Als de duivel aanbelt, laat dan Jezus open doen. En dat is heel belangrijk. Ga niet in discussie met Satan. Laat Jezus het doen. En iemand zei eens, en dat is waar, als Jezus dan de deur open doet, weet je wat hij dan ziet? Niemand. Ziet hij niemand. Waarom? De duivel is doodsbang voor het Lam van God. En dan staat er, ik zal uw wraak op hen zien, want op u heb ik mijn rechtszaak gewenteld. Zingt de Heere, looft de Heere, want hij bevrijdt het leven van de armen uit de macht der boosheid. Zie je hoe Jeremia is? Zegt hij, loof de Heere. Nou, de volgende vers. Moet je kijken wat er staat. Dan zegt hij, vervloekt zij de dag dat ik geboren ben. Hupsakee, gelijk weer in de depri. Vervloekt zij de dag dat ik geboren ben. Gelijk erachter, volgende vers. Wat een mens was die, hè? Net zoals wij. Ook van Elia wordt gezegd, hij was een mens zoals wij. En waarom staat het in de Bijbel? Om ons te troosten. Je bent niet de enige die wispelturig bent. Jij bent niet de enige. En God houdt van jou. Heus niet omdat je het zo goed doet. Maar hij houdt gewoon van je, wie je bent. En wat mijn zus Mary zei. Citeren. Ja, dan gaat hij enorme dingen zeggen. Kijk maar, dan zegt hij, vervloekt zij de dag waarop ik geboren ben. De dag waarop mijn moeder mij baarde. Zij niet gezegend. Vervloekt zij de man die mijn vader de blijde boodschap bracht. U is een jongen geboren, waarmede hij hem zozeer verblijde. Dus de boodschapper die zijn vader kwam zeggen, hé, je hebt een jongen gekregen. In die tijd waren bij de bevalling de mannen er niet bij. En dan zei hij, hé, ik heb groot nieuws voor je. Er is een jongen geboren. En weet je wat Jeremia zegt? Vreselijk gewoon. Hij zegt, die man die dat mooie boodschap bracht, die zei als de steden die de Heere ondersteboven heeft gekeerd, zonder dat het hem berouwde. Tjongejonge, dan ga je toch al heel ver. Die moet zijn als Sodom en Gomorra. Zo, man, Jeremia, wat zeg je nou toch allemaal, joh? Tjongejonge, hij gaat verder. Die man hoorde des morgens geschreeuw en des middags krijgsrumoer, omdat hij me niets deed sterven, of die man daar iets aan kon doen, die kon er ook niks aan doen, maar goed. Maar dan zegt hij, omdat hij, God, mij niet deed sterven in de moederschoot. Ik had in de moederschoot willen sterven. Ik wil niet meer leven, ik ben het zat klaar. Zodat mijn moeder mijn graf waren geworden en haar schoot voor immer zwanger gebleven. Waarom toch ben ik uit de moederschoot voortgekomen om moeite en kommer te aanschouwen? En opdat mijn dagen in schande ten einde spoeden. Vers 21, gelijk gaat het door. Het woord dat van de Heere tot Jeremia kwam, toen koning Zedekia, Paschur, de zoon van Malkia, en de priester Zefania, de zoon van Maasea, tot hem had gezonden met de boodschap, vraag toch de Heere voor ons, want Nebukadnezar, de koning van Babel, voert strijd tegen ons. Misschien zal de Heere met ons doen naar al zijn wonderen, zodat hij van ons wegtrekt. Dus elke keer moest Jeremia zijn taak volvoeren. Elke keer. Hij moest het steeds doen. Ja. Hij was in dienst van God, maar hoe zwaar was het voor hem? Wat was het zwaar voor hem? Ik versta even het laatste niet. Ja, heel zwaar voor hem geweest. En dat laat God gewoon ook opschrijven voor ons. Want ons leven is niet altijd makkelijk. Eerlijk is eerlijk. Het is niet altijd makkelijk. Paulus zegt, ik heb momenten gehad dat ik aan mijn leven vreesde, zegt hij in Korinthe. Zoveel strijd had hij. Het is niet altijd even makkelijk. Alleen wij hebben in het Nieuwe Testament, dat bijzondere, wij hebben de Heilige Geest in ons. En de Heilige Geest die helpt ons er bovenop. Snap je? Die helpt ons. Maar die wisselvalligheid van Jeremia. Jeremia had ook de Heilige Geest, jazeker. Want hij was de boodschapper van God. En zijn woorden waren waar. Die kwamen ook uit. Maar hij was ook een gewoon mens. En dan zul je zeggen, had hij nou alleen maar toen dat moment? Nee, ga maar eens een paar hoofdstukken terug. Hoofdstuk 15. Dan zie je dat hij hetzelfde zegt. Hoofdstuk 15, vers 10. Dan staat er, wee mij, mijn moeder, dat gij mij gebaard hebt. Een man van twist en gekreel voor het gehele land. Zie je dat? Wee mij. Vers 10 van hoofdstuk 15. Wee mij, mijn moeder, dat gij mij gebaard hebt. Een man, dat was hij dus, van twist en gekrakeel voor het gehele land. Ik heb niet alleen gegeven en men heeft mij niet alleen, en mij niet alleen gegeven en toch vervloeken mij allen. Dit is nou echt vervolging. Dit is vervolging. En wij maken dat in Nederland in mindere mate mee. Maar over de hele wereld, wat worden toch veel christenen vervolgd? Enorm. Wat worden vreselijke dingen gedaan, toch? Ja. En de Heere zeide, vers 11. Gelukkig spreekt God wel, hè? Hij spreekt, hè? De Heere zeide, indien ik u niet bevrijd ten goede, indien ik ten tijde van rampspoed en benauwdheid de vijand niet tot u doe smeken, zal ijzer breken, ijzer uit het noorden en koper. Uw vermogen en uw schatten zal ik ten buit geven, zonder prijs. En dat om al uw zonden. Dat spreekt God uit. Hè? God vertelt dus aan Israël waarom ze zo in nood zitten. Ja, in uw gehele gebied. En ik zal u, uw vijanden, doen dienen in een land dat gij niet kent. Want een vuur is ontstoken in mijn toren, dat over u zal branden. Vers 15, van hoofdstuk 15, gaan we verder. Gij weet het, Heere, gedenk mijner. Dat zegt Jeremia weer, hè. Gij weet het, Heere, gedenk mijner. Sla acht op mij en neem voor mij wraak op mijn vervolgers. Neem door uw langmoedigheid mij niet weg. Weet dat ik om uwentwil smaad draag. En dan komt er iets heel moois. Dan zegt hij, zo vaak uw woorden gevonden werden, at ik ze op. Uw woord was mij tot vreugde en blijdschap mijns harten. Want uw naam is over mij uitgeroepen. Heere God en Heerscharen. En we zien hier eigenlijk iets prachtigs. Want er staat hier vers 16. Zo vaak ik uw woorden gevonden werden, wat deed hij? At hij ze op. Dat is iets anders als weten. Je woorden eten, iets van jezelf. Het komt in je. Wat is nou het verschil tussen weten en eten? Want dat is heel belangrijk. Dat is heel belangrijk. Want als je iets weet en je eet het niet, zul je toch sterven. Johannes 6, daar staat het. Johannes 6, vers 51. En tot en met 63, daar staat er. Jezus zegt, voorwaar, ik zeg u, indien gij mijn vlees niet eet en mijn bloed niet drinkt, dus heb je geen leven in uzelf. Dat is hetzelfde als dat je alles weet over een brood, maar als je het niet opeet, dan kun je bij een brood wat voor je ligt, toch sterven. Want je neemt het niet op. Je moet het eten. En wat zegt Jeremia hier? Zo vaak uw woorden gevonden werden, at ik ze op. Hoe vaak doen we te vluchtig, weet je wel? Ook Bijbel lezen, snel even een paar teksten lezen en dan gaan we weer verder. Van een prediker hoorde ik van de week dat hij zei, hij had een bepaalde tekst en daar heeft hij weken op gemediteerd. En dacht ik, wat is dit goed zeg? Weken erop op gemediteerd. Hij was verlamd en hij kon de bladzijden van de Bijbel niet zo doen, zoals ik dat nou doe, zo. Dat kon hij niet. Maar met alle inspanning die hij had, want hij was verlamd tot hiertoe. Met alle inspanning, op een gegeven moment probeerde hij de bladzijden om te slaan om die ene tekst nog weer terug te vinden. En zo worstelde hij. En hij is ook helemaal genezen, deze man. Dat is een heel bijzonder verhaal. Maar hij zegt, elke dag citeerde ik dat. Alleen al bijvoorbeeld, wat we net lazen, vers 20, dat Jeremia even het licht ziet en dan zegt hij, maar de Heer is met mij als een geweldige held. Als je nou de hele dag daar eens over mediteert. Maar de Heer is met mij. Dat je eerst eens over de Heer nadenkt. Want over die zin, daar kun je een hele avond over nadenken. Wie is trouwens de Heer? Wie is Hij? De Almachtige. De Wonderbare. Die de tijd in zijn hand heeft. Die alles in zijn hand heeft. Nou, dat is de Heer. Maar de Heer, staat er, is met mij, zegt Hij. Jeremia. Hoe een? Als een geweldige held. Zo mag je mediteren over de Heer. Soms één zinnetje eten is meer als een hoofdstuk weten. Eén zinnetje eten. Er is nog iets met eten, dat kun je niet vooruit doen. Wij hebben een verkeerd, ja, dat is nou eenmaal zo, wij hebben in het Westen een verkeerde manier van denken over het woord denken. Wij denken altijd, denken. En ook kennen. Dus, laten we eerst even over kennen hebben. Kennen, in het Oude Testament staat, Adam bekende Eva. Dat betekent, had gemeenschap met haar. Maar het, in het Westen, als jij een kent, dan zeg je, ja, ik heb het boek uit, zeg je dan. Ja, ik heb een 8. Ik heb een wiskundetentamen gedaan en ik had een 8. Nou, dan weet je aardig wat van. Ja, dat is kennen met het hoofd. Maar wij moeten kennen leren, zoals we weten, met het hart, met ons hele wezen. En dus telkens weer moeten we terug naar, dan zeg je bijvoorbeeld, maar de Heer is met mij als een geweldige held. Dat zit je nu te eten, zeg maar. Morgen moet je het weer eten. Overmorgen weer. Je moet elke keer weer opnieuw bepaalde waarheden horen. Daarom hebben we elkaar ook zo nodig. Ik bedoel, ik vertel niet veel nieuws, denk ik. Want de meeste van ons kennen met het hoofd de Bijbel aardig goed. Dus ik zit nou niet dingen te vertellen die je zegt, jongen, dit is toch wel heel nieuw. Nee. Maar ik weet ook wel hoe een beschuitje smaakt, maar elke ochtend ga ik wel ontbijten. En ik kan niet vooruit ontbijten. Snap je? Ik kan niet denken, nou ga ik even een week vooruit, dan hoef ik een week niks te eten. Dat kan niet. Vandaar ook dat het zo belangrijk is dat we dagelijks, wat Jeremia ook deed, dagelijks de boel opeten. Halleluja. Halleluja. Nou heeft de Heer in de zichtbare wereld twee hulpmiddelen gegeven aan ons. Sacramenten noemen ze dat. Want het is vooral voor gevoelsmensen is het heel moeilijk. Ik voel niks vandaag. Ja, snap je? Je kent het wel. Je ziel, je bent zo op je ziel gefocust. En dan zeg je, ik voel niks, Heer. Ik heb het gevoel dat ik huichel als ik zeg, ik hou van u. Ik heb dan het gevoel dat ik huichel. Nee, je huichelt niet, want je geest houdt werkelijk wel van de Heer, hoor. Je hoeft niet bang te zijn. Jouw geest houdt zo van de Heer. Maar jouw ziel, die heeft de overhand genomen. Die heeft als het ware de grootste mond, als ik het zo mag zeggen. Maar jij mag gewoon zeggen, ik hou van de Heer. Dan geef je je mond aan de geest. En de Heer zegt, oh ja, jij houdt van mij. Dat weet ik zeker. En niemand kan jou uit mijn hand roven. Wij zijn één voor eeuwig. Dat weet ik zeker. Dat zegt de Heer tegen jou. En de geest, die gaat dan op een gegeven moment ook weer tot... Die krijgt ook weer het woord. Kennen jullie dat? Dat je wel eens een heel down bent. En dat je binnenin je een lied hoort. Ja, hier. Mary hoor ik. Kennen jullie dat? Heel apart. Dan krijg je een lied in je binnenste. En die is totaal anders als jouw gedachten. En daar doe je zelf niks aan. En dan, sommige mensen zeggen wel eens, is de geest en de ziel, ach, dat is hetzelfde, zeggen ze dan. Nee, dat is niet waar. Nee, dat is echt niet waar, hoor. Soms kan jouw ziel echt in de put zitten, gewoon, je bent helemaal tot tranen. En eens, ja, de Heer heeft me dat dan gegeven, en een ander zal het op een andere manier hebben. Die zal misschien ineens een tekst te binnen krijgen, dat kan ook. Dat je ineens, dat je zegt, ik moet aan een tekst denken, weet je wel. Maar de Heer geeft je dan vanuit zijn geest, aan jouw geest een tekst. En die is soms helemaal tegenovergesteld van wat je ervaart. Dus dan moet je eigenlijk tot je ziel soms spreken, en dat deed David ook. Dan zei hij, ziel, kom tot rust. Dan zegt hij, hè, Psalm 62 geloof ik, dan zegt hij, ziel, kom nou eens tot rust. Kom nou eens even tot rust, joh. Jij moet niet de locomotief zijn, jij moet niet de boel trekken. Nee, dat geest. Ik wil een geestelijk mens zijn. Dus ziel, nou moet je stil worden even. Kom tot rust. Zo sprak David tot zijn eigen ziel. Ja. Twee sacramenten dus. Welke is de eerste? Nou, dat weten we allemaal. Dat je gedoopt wordt. Want je wordt begraven in Christus. Het dopen is, dat is heel belangrijk. En dat we het weer een keer horen, kun je zeggen, ja, maar ik ben al gedoopt. Ja, maar dat weet ik wel. Dat weet ik ook. Maar het gaat er gewoon om dat je weer even weet, wat is er toen echt gebeurd? En de duivel hoopt dat je dat uitwist, als het ware. Weet je wel, of er niet meer over nadenkt. En dat je altijd over jezelf praat. Ik heb die zwakheid wel. Dus elke keer moet ik weer weten, oh nee, Anton Doornbos leeft niet meer. Anton Doornbos is dood. Nee, die is echt dood. Ja, nee, bij wijze van spreken, joh, hij leeft toch nog. Nee, 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 nee. Hoe radicaler je dat zegt, hoe beter het is. Want je spreekt namelijk de waarheid. Anton Doornbos is dood. Ja, maar ik zie zijn lichaam nog. Ja, 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 ja. Hij is stervende. Over 40 jaar zie je me niet meer, hoor. Dat weet ik zeker. Over 40 jaar kun je zoeken, dan kun je mijn lichaam ook niet meer vinden. Dan is mijn lichaam ook weg. Dus, we weten zeker dat we gestorven zijn. En het is zo heerlijk om gestorven te zijn, want dan kun je niet meer aangeklaagd worden. En daarom is de doop zo belangrijk. Kijk, Wij willen vaak, we hebben hier advent, weet je, met vier kaarsen, maar het is eigenlijk, natuurlijk, wij hebben een ander advent, toch? Dat de Heer terugkomt. Hè, want de Heer is er al, en hij vervult al de aarde, toch? Dus dat is voor ons, dit is gewoon, ja, wij hebben er een andere gedachte bij, laat ik het maar zo zeggen. Ja, prima. Dus dat sacrament. Galaten 2 vers 20 ken ik uit mijn hoofd. Ik heb er zelfs een liedje van. Ja, en dat heb ik gewoon ja, voor mezelf. Waarom? Omdat dat heb ik zo nodig. Galaten 2 vers 20, dat is een prachtige tekst. En we kennen hem allemaal, denk ik. Ik denk dat er weinig hier zijn die het niet kennen. Niet meer ik leef. Maar Christus leeft in mij. Dat is de waarheid en de waarheid maakt mij vrij. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Dat is de waarheid en de waarheid maakt mij vrij. Hij is de waarheid en de waarheid maakt mij vrij. Niet meer ik leef. En alleen daarover te mediteren. Niet meer ik leef. Dus als de Satan je aanvalt, aanklaagt, en dat doet hij, want hij wordt de aanklager der broederen genoemd. Als hij je aanklaagt, dan mag je weten, het is een leugen. En je mag ook gelijk die leugen wegzenden. Maar, dan zul je zeggen, ja, maar wacht nou eens even, Anton, zo makkelijk is het niet. Want ik zeg dan ook wel eens dingen, of ik ben niet leuk voor mijn kinderen, of ik doe niet aardig. Hij heeft toch recht erop? Nee. Hij heeft er geen recht op, want jij leeft niet meer. Maar Christus woont in jou. Dat is het. Paulus zegt in Romeinen 7, het is heel belangrijk hoor, dat hij zegt, als ik nu datgene doe wat ik niet wil, dan doe ik het niet meer, maar de zonde die in me woont. Zie het verschil. Dat is het. God zegt, dat ben jij eigenlijk niet meer, joh. Want jouw nieuwe schepping, oh, die zal openbaar worden. Ook aan jezelf, hoor. Als Jezus terugkomt, dan zullen we met verbazing Jezus zien in alle de heiligen. Ja, echt waar. En jezelf zelf ook verbaasd zijn. Ineens gaat het doek weg en zegt de Heer, kijk, dat ben je nou echt. We hebben nu nog te maken, het staat in Romeinen 8, met ons lichaam. En Paulus die verzucht het ook. Moet je horen wat hij zegt? Hij zegt, de hele schepping die zucht met barensweeën, onder barensweeën, hè? Ja, en dan zegt hij, maar niet alleen de schepping, maar ook wij, die de geest als eerste gave hebben ontvangen. Wij zuchten bij onszelf. En wat dan? De verlossing van ons lichaam, dat is dat we zonen God zullen zijn. Nou zul je zeggen, ja maar wacht eens even Paulus, we zijn toch al zoon van God? Ja, dat is waar, maar ik heb nog steeds dat lichaam. En die moet je constant tegenstrijden. Hoe moeilijk is het niet? Hoe vaak is het niet dat je zegt, hebba. Dat had ik nou niet bedoeld zo. Zo zijn de familieruzies ontstaan. Zo zijn die familiedinees nodig. Want de ziel die is dan zo opstandig. Terwijl er op zichzelf die mensen aardig zijn. Er is niks aan de hand met die mensen. Ze zijn wedergeboren, zijn christenen, wedergeboren christenen. En toch, ze hebben ruzie, ze hebben toch familieruzie. Dat gebeurt. Gaan ze verloren? Wel, nee joh. Ze gaan helemaal niet verloren. Alleen, ze hebben een verlossing nodig, zegt Paulus. En wat is dat? Verlossing van je lichaam. Het staat er echt in Romeinen. Mooi, hè? Dank u, Heer, dat Romeinen, dat Paulus dit ook heeft opgeschreven. Het is eigenlijk, is het ook een beetje depressief, hè, zou je zeggen. Maar toch, God die houdt van dat die dingen toch opgeschreven worden. Het is verevigd. Ik zal het je nog even voorlezen. Hier staat het. Want wij weten, als je mee wil lezen, Romeinen 8 staat dat. Wij weten, vers 21, 22. Want we weten dat tot nu toe de hele schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. En niet alleen zij, maar ook wij zelf. Wij die de geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf. Je zucht soms bij jezelf. In de verwachting van het zoonschap. En dan staat er achter. Dubbele punt, de verlossing van ons lichaam. Eindelijk. Want wat hebben we toch een strijd? Ja, toch? Want in die hoop zijn we behouden. Zie je dat? In die hoop zijn we behouden. Je hoopt op God. En vroeger liet ik me zo terneerdrukken, dan dacht ik gewoon, ja, God, wat zult u nou toch verdriet van me hebben? En teleurgesteld zijn in mij. Zo dacht ik. Maar God zegt, ah nee joh, hoe kom je erbij? Hoe kom je daar nou bij om zo te denken? Ik ben je vriend. Ik ben voor jou gestorven. Want hoop die gezien wordt, is geen hoop. Want je ziet het nog niet. Je ziet die volmaaktheid van jezelf nog niet. Je ziet het niet, maar je hoopt er wel op. Hoe zal men hopen op hetgeen men ziet? Indien we echter hopen op hetgeen we niet zien. Je ziet het nog niet, die volmaakte in jezelf. Die zie je nog niet. Je spreekt het uit in geloof. Je spreekt het uit in geloof. Verwachten wij het met volharding. En evenzo komt de geest onze zwakheid te hulp. Soms kun je niet eens bidden. Dan denk je, ik voel me zo slap. Ik kan niet eens bidden. Weet je wat er staat? Want we weten niet wat we bidden zullen naar behoren. Maar de geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Is dat niet om blij van te zijn, lieve mensen? De geest doet het. Ik zal het nooit meer vergeten dat een collega van mij op school een keer zei, we stonden zo samen in het lokaal, we baden vaak samen. En toen hadden we over een bepaald probleem. En dat probleem was iets persoonlijks over mensen die ik kende. En toen zei ik, joh, daar ga ik over bidden. En toen zei die man iets heel wonderlijks. Hij zei, de geest is al lang bezig, joh. Zei hij. De geest is al lang bezig met jou te bidden. In jou te bidden. De geest is een persoon. Hij is een persoon. Hij bidt in jou. Vandaar ook, kijk, en er zijn allemaal dingen. Dus we zijn nog even met het sacrament bezig, straks. Neem het andere, van die doop. Hè? Jij bent begraven. Dus met andere woorden, jij kan niks meer doen. Is onmogelijk. Jij kan niks meer doen. Je bent dood. Iemand die dood is, kan niks meer doen. Dat is duidelijk. Maar wie is er wel in jou gekomen? Jezus zelf. Ja, maar hoe weet je dat zo zeker? Dat heeft hij gezegd. Hij zei, als je mij vraagt, zie ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met mij. De Heer die in ieder die tot mij komt, is nog zo'n mooie tekst, zal ik geenszins uitwerpen. Wat jij doet, wat jij vandaag of ooit gedaan heeft, dan mag je op vertrouwen dat de Heer daarop antwoord geeft. Absoluut. En hij zegt, ik kom binnen. En ik ga niet weg. Soms zetten wij zelf de Heer buiten de deur. Dat wel. Gek, hè? Dat je soms de Heer buiten de deur zet, terwijl je het niet in de gaten hebt. Ja, maar ik zei, nou, toch wel. Ik zei het je uitleggen. Ik heb een keer, want omdat de Heer vaak in liederen met mij, tot mij spreekt en zingt, in mij. Ik had een hele mooie receptie gehad van allemaal mensen. Dat had te maken met een afscheid die ik deed. En ik kreeg allemaal prachtige woorden van mensen. En het was zo ongelooflijk mooi. Het was zo'n mooie dag. Ik was helemaal blij, weet je wel. Iedereen zei, oh Anton, nou, ik werd helemaal verwend, zou je kunnen zeggen. En omdat ik die liederen absoluut sturend zijn bij mij, omdat ik absoluut weet dat het God is, zong het in mij. Zie ik de Heer staan aan de deur en vraag, mag ik weer binnenkomen? En ik zei, maar Heer, hè, ik heb woorden gehad, ik was hartstikke blij. En toen maakte de Heer me duidelijk, jij bent blij met al die mensen die allemaal zo aardig voor je zijn nu. Maar als ze nou allemaal eens wegvallen, dan heb je alleen maar mij nog. Want mensen zijn zeer wispelturig. Hosanna en kruist hem, dat ligt dicht bij elkaar, zeiden wij vroeger altijd, de mensen thuis. Juist, het ligt heel, kijk maar niet op, wat jij zegt. Hij had zijn vrienden en op een gegeven moment, het was anders. Kijk maar naar Jeremia, precies hetzelfde. En dat de Heer zegt, mag ik weer binnenkomen? En niet verwijtend, maar de Heer zei, je bent nou zo vol, Anton, van al die mooie dingen, van al die mensen en alles wat ze gezegd hebben. Ik kan er bijna niet meer bij. En echt waar, we moeten leren, ik hoop dat jullie dit begrijpen. We moeten leren om van mensen af te zien en alleen op Jezus te zien. Alleen op Jezus te zien. Zelfs een bijzondere prediker kan soms een gevaar zijn. Want dan ga je die prediker belangrijker vinden als jezelf. En ik spreek uit ervaring. Een bepaalde prediker, hij is al bij de Heer inmiddels, maar daar was zo enthousiast over. Die man, daar was ik vol van. En als hij in Nederland kwam, kon ik steeds niet. Echt waar. Ik heb hem leren kennen, een paar keer spreken, ook via bandjes wel en zo. Maar elke keer zei ik, Heer, hoe kan dat nou? Nou kan ik net niet. En toen zei de Heer, hij is te groot. Hij is te groot. Zodra een prediker groter wordt als Jezus, dan is het gevaarlijk. Wij moeten echt leren om niet op mensen te zien. Of op gaven. De gave mag nooit de gever in de weg staan. Leuk hè? Daarom, eerlijk waar, ik had het toen. Dat de Heer gewoon zei, zie ik de Heer staan aan de deur. En toen zei, ja het is toch wat. En je denkt dat je zonde hebt gedaan. Nee, je was juist hartstikke blij. Je dacht dat je heel geestelijk was. En de Heer zei, nou, mag ik weer binnenkomen? Ik zei, oh Heer, sorry. En alles kwam weer in de normale proporties, snap je? Zielsmensen kunnen bijna nooit evenwichtig denken. Jona was een zielsman. Jona. Weet je wel, die niet naar Nineveh wilde. En toen Jona later, bijvoorbeeld, ik zal hem een voorbeeld noemen, hij was echt een zielsman. Hij haatte Nineveh, dat sowieso. Want Nineveh, dat was gewoon, nou ja, dat was die aartsvijand van Israël. En dan moest hij gaan vertellen van over 40 dagen, dan gaat die hele boel op zijn kop. En hij hoopte dat het ook zou gebeuren, zodat hij denkt, daar zijn we vanaf, klaar. Weet je, en dan zit hij op zo'n heuvel en dan zit hij daar een beetje nijdig te zijn, want dan gaat die 40 dagen, die zijn voorbij. En dan, nee hoor, er gebeurt niks. En dan is hij zo kwaad, dan denkt hij, zie je wel, ik had net zo goed niks kunnen doen. Maar zie, nou gebeurt het toch niet. En dan zit hij dat mopperen En ineens, nou komt de ziel weer. Hè? Nou, hij zit dan in die zon de hele tijd maar, die hitte. En ineens geeft God hem een prachtige boom. En is, weet je wel, je kent het wel, de wonderboom. En dan staat er, hij verblijdde zich, dan komt hij, zeer. Zie je? Dat is dat, ho, wat zijn... Die nou luisteren in de auto, de batterij was even op. Goed, daar gaat hij. Jona was dus een zielsman. Hij was een profeet, hij is door de Heer gebruikt. En de Heer die noemt Jona zelfs ook als voorbeeld zelfs, de Heer Jezus zelf. Maar dan staat er, dan zit hij op die heuvel te wachten dat Nineveh ondersteboven wordt gegooid. En dat gebeurt niet. En dan zegt hij dit. Maar dit mishaagde Jona ten zeerste. Hij was echt kwaad. En hij werd toornig. En hij bad tot de Heer en zeide, ach Heere, heb ik dat niet gezegd toen ik nog in mijn land was? Daarom heb ik het willen voorkomen door naar Tarsus te vluchten. Maar ik wist dat gij een genadig en barmhartig God zijt. Zie je? Hij was kwaad. Omdat hij genadig en barmhartig was. Dat was hij niet toen hij in die vis zat hoor. Toen was hij wel blij dat God genadig was. Maar nu het een ander betreft, snap je wel, dat is de ziel. De ziel is ook heel partijdig. De ziel is altijd voor iemand. Oh, geweldig, weet je wel. En tegen iemand, geweldig. Nou, zo was Jona. Ja, ik zal het nog een keer herhalen. Want ik wist, heel kwaad zegt hij dat, hè? Ik wist dat gij een genadig en barmhartig God zijt. Langmoedig, groot van goede tierenheid en berouwhebbend over het kwaad. Zo bent u, zei hij. Ja, in die vis was dat heel anders, maar goed. Nu dan, heren, neem toch mijn leven van mij, want het is mij beter te sterven dan te leven. Want mijn profetie, komt niet uit, ik sta verschut en enzovoort. Ik. Maar de heren zeiden, ben je terecht vertorend? Jona nu was buiten de stad gegaan en had zich ten oosten van de stad neergezet. En hij had daar voor zich een hut gebouwd. En was daaronder gaan zitten in de schaduw. Totdat hij zou zien wat er met de stad gebeurde. En de Heere God beschikte een wonderboom die boven Jona opschoot. Om tot schaduw te zijn boven zijn hoofd. Ten einde hem van zijn misnoegdheid, dat is een beetje een ouderwets woord. Maar van zijn slechte bui af te brengen. En Jona verheugde zich zeer over de wonderboom. Wat een mensen zijn wij toch, hè? Oh, en de ene is meer als de ander. Maar wat is dit toch een dwaasheid? Oh, wat geweldig, ik heb een wonderboom. Dat die stad, die stad, dat was maar bijzaak. Maar de volgende dag, bij het aanbreken van de morgenstond, beschikte God deed dat, een worm die de wonderboom stak, zodat deze verdorde. En het gebeurde, zodra de zon opging, dat God een gloeiende oostenwind beschikte. Dus beschikt God allemaal over, hè? Oh, wat is dat mooi. Want daar hadden we het toch over in het begin. Wie is de Heere? Die is met mij als een geweldige held. Weet je wel? Daar kun je over mediteren. Kun je de hele Bijbel doorgaan. Wie is de Heere? Oh, hij beschikt zelfs de zon. Hij beschikt een worm. Hij beschikt een boom. Hij heeft alles. Ja, daar kun je, man, daar ben je wel weken over nodig. Alleen om over de Heere nog eens even na te denken. Weet je wel? Goed. Let op. En het gebeurde zodra de zon opging dat God een gloeiende oostenwind beschikte en de zon stak op het hoofd van Jona, zodat hij aanmächtig neerzonk. Dat is een heel ouderwets woord, weet je wel. Aanmächtig. Helemaal ander woord voor aanmächtig. Hoe? Buiten adem. Ja. En let op, daar heb je hem weer hoor. En wenste dat hij sterven mocht. Zeggende, het is me beter te sterven dan te leven. Ja. Omdat zijn boompje het niet meer doet. Ja, het is wat verschrikkelijk. Maar God vroeg Jona, ben je terecht vertorend over de wonderboom? En hij antwoordde, terecht ben ik vertorend. Tuurlijk. Ten dode toe. En toen zei de Heer, jij wilde wel de wonderboom sparen, waarvoor je geen moeite hebt gedaan. En die je hebt niet doen groeien, die in één nacht is ontstaan en in één nacht is vergaan. Zou ik dan Nineveh niet sparen, de grote stad? Zielsmensen zijn mensen die op hun gevoel leven en ze mogen elke keer weer terugkomen bij God. God heeft Jona wel geëerd, want Jezus spreekt zelfs over, jullie zullen geen ander teken krijgen dan het teken van Jona. Dus Jona is wel een geëerd man. Maar we zien, hier is Jona een man die met zijn ziel nog moest afrekenen. Halleluja. En dat kunnen wij ook doen. Wat heeft het met kerst te maken? Dat we, want met de kerst, dan is alles wordt op de ziel gespeeld. Is je dat opgevallen? De wereld is, je kent ook maar alleen de ziel. En die zegt, gezellig eten, gezellig mensen bij elkaar roepen, weet je wel. En de Heer zegt, ja, maar dat is het allemaal niet. Dat is het helemaal niet. Het is gewoon, mag ik bij jou zijn? Dat is zo mooi. Eén zijn met de Heer. Halleluja. Zullen we samen bidden? Vader, wil u danken voor dat u niet met onze ziel alleen maar hoeft te leven, want dan zouden we verloren gaan. Onze ziel moest gered worden. En ik dank u, Heer, dat u uw geest hebt gestuurd. En dat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. O, ik dank u daarvoor, Heer. Glorie, glorie voor de naam van Jezus. Voor die liefdevolle koning die gezegd heeft, mij is gegeven alle macht in de hemel, maar ook op de aarde. O, dank u wel, Heer, dat wij, waar we ook naartoe gaan, rustig mogen zijn. Dat, wat Mary ook citeerde, Heer, dat u een ander begrip over ons hebt dan wat mensen over ons zeggen misschien. Of mensen van ons denken, of wat we over onszelf denken. Maar dat u zegt, het is, je bent opnieuw geboren. Je bent geboren uit God. En Heer, dan hebben we het gehad over het sacrament van de doop, Heer, dat we onder water gaan en dat het afgelopen is met de oude mens, een profetische daad. Maar ik dank u ook voor dat tweede sacrament, Heer. Ik dank u voor het avondmaal. Dat u hebt gezegd, zo waar je zo'n hapje neemt, zo waar eet je mij op. En het is een dwaasheid voor de wereld, maar voor ons is het waarheid. O Heer, dank u wel dat u zegt, eet maar mij. Dit is mijn lichaam. En Heer Jezus, dank u wel ook voor die beker. O Heer, dat u zei, dit is mijn bloed, Heer. O, dank u wel dat, en we weten het uit Leviticus, dat het bloed, in het bloed zit de ziel van de mens. En dat we een andere, een nieuwe ziel krijgen, een wedergeboren ziel. De ziel van Jezus. Halleluja, het gevoelsleven van Jezus. En we willen samen bidden, Vader, voor ons zoals we hier zitten, maar ook voor degene die misschien dit bandje nog afluisteren een keer. O Heere, geef ons een ziel. Zoals, genees onze ziel, Heer. Herschep onze ziel. En als wij dat dan indrinken, Heer. Die wijn. Dat bloed van Jezus. Dan mogen we vertrouwen dat we uw ziel in ons hebben. En dat die tot ontwikkeling komt. O Heere, dan is het inderdaad kerstfeest. Het begint heel klein. Een klein kindje. Ergens. In een klein stadje. Maar het groeide uit. Het kindje groeide uit en het werd een man. En nu vervult hij de hele aarde. En ik dank u, Heer, dat het bij ons ook zo begint, Heer. Heel klein, we nemen een klein slokje van de wijn en we geloven dat bloed komt in ons. En u zegt, ik ga de geest een leven aan geven. Jouw leven zal nooit meer dezelfde zijn. Dank u wel daarvoor, Heer. En we moeten nog hopen, Heer, zoals Paulus het zei. We leven nou nog in de hoop. En we verlangen naar de verlossing van ons lichaam. Dat is het zoonschap. Maar dank u dat we het nu al mogen uitspreken. We mogen het nu al zeggen. Wij zijn een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het nieuwe is gekomen. En het alles is uit God. En niemand kan erbij komen. O, dank u ervoor, Vader, dat we een nieuwe naam hebben gekregen op een witte steen. Dat we absoluut, Vader, ja, verborgen zijn in Christus. Niemand kan ons scheiden van de liefde van Christus. Niemand. Dank u, Vader.
Kurulo shalom halem, kusenda halom shalem. U die één in wezen zijt, is ons leven toegewijd. In uw liefde zijn wij één. Aanbidden wij u alleen.